taped in front of a live chat room audience.
En welkom bij een nieuwe Angry Nerds op de donderdagavond. Dit is live vanuit de studio in Nieuwegein.
Onder andere.
Ik moet je zeggen, bij een schuifje van mijn microfoon plakt nog steeds. Er is Sinas ingegaan. Gelukkig heb ik het zelf gedaan, anders was ik echt heel boos geweest.
Abonnee mag het gewoon.
Was ik nog steeds trouwens heel boos.
Sinas.
Met
een zonnesuiker.
Je hoort Jos, de hoedenplankbuster, al in de studio.
Hallo.
De hoedenplankverdelger. En de rest van de mensen die zitten op de Jitsi.
Hallo.
En moet je eens kijken, joh, ik zie daar een soort onbewoond eiland.
Er zijn allemaal dagen veranderd.
Ik ben er weg kwijt.
En Maya, zie ik.
Ben je weg kwijt?
Ja, ik weet niet waar ik ben. Ik ben verdwaald.
Ik kom me zo redden.
Het was bij Hoevelaken linksaf, hè?
Nou, volgens mij heeft die Hoevelaken al heel lang achter zich gelaten.
Ja, want even voor de mensen die niet hebben opgelet. Ad zit in de buurt van het zandpad.
Ja, in de buurt van het zandpad.
Dat goed is wel.
En mogelijk
kijk of het vinden kan.
Dat we vanavond zelfs nog getuige zijn van dat hij het adres van Jeroen daadwerkelijk vindt en dat hij daar naar binnen gaat. Als Jeroen hem natuurlijk binnenlaat.
Ja, dat is inderdaad maar de vraag.
Dan is een razende reporter ergens in Frankrijk.
De Oscar gaat niet naar Jeroen.
Ja. Hey, nee, ik probeerde ook al om mensen zover te krijgen om me te helpen. Ja, maar ik ben van de Angry Nerds. Dan zeggen ze de wat is?
Kennen ze daar niet?
Kennen ze daar niet?
Nee, je spreekt geen Engels in Frankrijk.
Moeten we daar een beetje marketing doen? Ja, vermoedelijk ook geen Nederlands.
Dat eerder dan Engels, geloof ik. Frans.
Ik ga een stukje verder lopen.
Oh, ja.
Nou, succes.
We blijven altijd gewoon volgen.
We horen het wel als je het gevonden hebt. Even naar het eerste dingetje op de pet. Ja, er is nieuws.
Oh, kunnen we hier dan irritant doorheen praten?
Het kabinet is gevallen.
Oh, dat was het. Wat komt er nou, joh?
Ja. Ik doe even een.
Ik was de hele pet en door waar dan kelder. Ik zie niks kelder. Dus het,
Jort kelder.
Nee, ook niet.
Die heeft er vast ook iets over geroepen. Maar het kabinet is gevallen.
Expert van alles, toch?
En we vragen ons natuurlijk af, wat nu? Wat nu? Stuurloos.
Nou, gewoon.
Niet dat.
Prima.
Ja.
Nee, maar Marcel, gewoon hetzelfde als de vorige keer en de vorige keer en de vorige keer.
We gaan nou. Ja, alleen de vraag is wanneer gaan we nu. Wanneer gaan we weer verkiezingen doen?
29 oktober.
Nou, vind ik.
Ja?
Nou ja, wat het voorstel? Kun je
ja, nee, 29 oktober is het voorst is wat de kiesraad heeft aangeraden. Ja. Is overgenomen door de Tweede Kamer en moet nu beslist worden door de ministerraad.
Ik zie een waanzinnig gigantisch groot voordeel aan die datum.
Ja, Wikkom.
Nee. Ja, ook. Die vind ik dan nog wel grappig. Maar why? Want why zit er even voor? Dus ik denk dat het nog nooit in de geschiedenis van hackerskampen zo makkelijk is geweest om politieke figuren podium op te laten sleuren.
Oh, dat, ja. Die komen met alle plezier van de wereld natuurlijk even vertellen.
Dus, dus vanuit Team Content zit ik. Ja, vind ik dat fijn, zeg maar.
Ik zou trouwens november zou ik logischer vinden, want als Wilders weer zo groot wordt. Figuren met een bloksnor is november is een logischere maand. Zeg maar, vind ik. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen. Nou, maar stuurloos, voorlopig geen probleem. Dus.
Dat is nooit een probleem geweest.
Niet dat er heel veel is gebeurd.
Op het moment dat er in het Haagse minder mensen zitten die dingen stuk kunnen maken, is het alleen maar positief, toch?
Iedereen is overeen dat ze niks hebben bereikt. Dus of we nou stuurloos zijn, dan gebeurt er ook niks. Ja. What's the difference?
Dan krijg je minder proefballonnetjes, veel rustiger. Allemaal gewoon helemaal goed. Ja, dat is wat.
Ja. Nou, het is voor mij politiek is sowieso een beetje een cryptisch begrip. En cryptisch, over cryptisch gesproken, dat was een poging tot het eerste bruggetje. BugBlue heeft iets over crypto, denk ik.
Ja, jouw brug is wel een beetje aan het instorten. Maar nee, er zijn een paar onderzoekers die hebben gewoon weer eens gekeken naar apps op telefoons. En dan vooral Android-apps. En die hebben gekeken naar de MI Store, My Store en de Google Play Store. Ja, die hebben ze vergeleken. My Store is een een Chinese store.
Ja.
En die hebben allerlei dingen gekeken naar wat voor rare dingen ze allemaal doen. Ze gebruiken verkeerde signatures, gebruiken geen crypto. In getallen een beetje. In de Google Store is ongeveer 13% van de apps doet geen crypto voor hun traffic. Omdat dat reclame is of wat dan ook. Mm-hmm. In de Chinese store is dat 65%. Dus 2/3 doet sowieso al eigenlijk niks. Dat klopt niet helemaal, want ze doen wel een klein beetje crypto soms. Maar daarvan is de helft is soort van eigen crypto of gekrippelde SSL. En bij Google is dat rond de 3% en 2%. Dus dat zijn echt magnitudes meer stuk. Dat betekent eigenlijk dat al die Chinese apps in de Chinese store eigenlijk gewoon, ja, zeg maar, encryptie is kleuterniveau.
Ja.
Dat doen ze allerlei verkeerde dingen, zoals geen SSL controleren. Dan doe je wel SSL of TLS helemaal goed, maar ja, als je niet het certificaat controleert, dan kan iedereen dat men in de middelen. Dat is in China vermoedelijk ook wel handig. Dus ik snap dit wel. Ja. Maar ja, het is gewoon troep.
Ja.
Zeg maar, en als je dan zeg maar zo van, ja, oké, okay, maar goed, dan hebben we gewoon SSL en dat kun je dan goed doen. Nou, niet helemaal. Want SSL valt ook aan te vallen. Zeker oudere versies, maar ook nieuwe versies. En er zijn allerlei implementaties van en dat is geschreven software. En software is moeilijk lastig om zonder fouten te doen. Dat doet niemand.
Ja.
Dus daar komen altijd komen er dingen in terug. Nou, HA-proxy zijn er zeg maar zo'n ding wat onder andere TLS termination kan. Te zorgen dat je traffic sneller is en zo. En dat efficiënt draaien. Die hebben ze een onderzoek gedaan tot in het diep neurderig niveau. Hoe libraries performen, met welke snelheid, hoe goed dat is. Wat voor quirks erin zitten, wat ze voor rare dingen doen, wat er wel en niet gesupported wordt. En ja, die hebben dat allemaal geschreven.
Sorry.
Ja, een Maya-like rapport van zeg maar 20 pagina's van geschreven. Je bent weer zo'n minuut bezig met scrollen. Altijd rapportjes die Maya leuk vindt, heb ik dat probleem ook mee.
Nou, we zien Maya niet heel erg goed reageren, want ze zit achter de lower third verstopt. Maar dit was duidelijk een blik van, what the fuck?
Ja.
Nee. Ik probeer het te plaatsen, maar ik denk dat een compliment was. Ik vat het als compliment op.
Nou, goed gedaan.
Jij bent niet zo'n TikToker met een attentiespanne van 3,5 seconden, waar wij ongeveer het gemiddelde op zitten.
Ja. Nee, kijk, ik wil.
Je bent wel volwassen, zeg maar. Dat is het.
Ja.
Goed. Waar hadden we het over?
Ja, ik ben weer op kleuter, zeg maar. Waar hadden we het over? Daar gaan we even naar terug. Nou, die hebben echt een heleboel dingen getest. En die kwamen ook achter hele weirde bugs natuurlijk. Met waar dingen misgaan en waarom dingen opeens instorten. Als je meer dan 40 threads tegelijk doet. Dat opeens de performance naar nul teruggaat. In plaats van hoger en hoger. Allemaal van dat soort dingen. Verschrikkelijk interessant als je heel veel SSL doet of TLS traffic. Als je HA proxy draait, dan doet het dus voor je uit. Dan hoef je dat zelf niet meer te doen. Dat is wel fijn.
Oké.
Okay. Dus, ja, eigenlijk niet zoveel rent hierover. Want ja, wat is er over te renten? Ja, Chinese troep is troep. Blijft troep.
Is troep, het was troep, het zal te troep blijven. Dus.
Ja, en verder, ja, dan heb ik. We moesten aan time management doen vandaag. Dus
over troep gesproken.
Wacht even. Dit is een bijzondere situatie. Wat hier.
De deepfaker, dat gaat ver op vandaag.
Ja, dat is gelukt.
En ik kan dus nu daadwerkelijk beloven dat dit een echte achtergrond is. Het is niet een filmpje.
Yes, sure. Ja,
maar jij, wacht even, jij bent een AI, een ad insert.
Ja, jij bent een AI, wordt hier gezegd.
Ja.
Ja, knap, hè? Ik heb een foto van Ad gepakt en als dynamische achtergrond geprogrammeerd.
Je hebt nu een ad insert, een AI. Ja,
dat was die echt.
Ja.
Hoe blij ze ook hiermee zijn, hè?
Ja, we hebben lol, hoor. We hebben al de hele dag lol.
Ik zeg net dat ik het kort ging houden, want we moesten aan time management doen en dan,
Nou ja, oké, maar een uurtje vandaag of zo. Want we hebben natuurlijk al een show gedaan deze week op Tido's. En wat hem opvalt, is het misschien al een klein beetje vakantie of zo? Zit iedereen in de sleurhut? Want ik zie op YouTube veel minder live luisteraars dan normaal. En de chat is ook echt wel heel erg stil.
Ik kan niet op de chat vanuit hier. En ik zie drie mensjes in de YouTube-chat.
Ja, die zitten er wel. En er zijn de kijk op dit moment slechts 7 mensen. Dat is niet echt heel veel in vergelijking met wat we normaal hebben. Maar ik denk dat mensen een sleurhutje aanhaken en gewoon lekker... Hoppakee, vakantie.
Ja, daarnaast lekker weer. En ja, Angry Nerds aanzetten binnen, dat kan nog wel. Maar zeg maar buiten in je tuin met je buren, dat is dan weer frowned upon, denk ik.
Ja, je kan dit ook uitstekend terugluisteren trouwens, gewoon in je strandstoel.
Ja, dat doen mensen misschien ook wel. Maar kijk... Wij zijn bekend van het verpesten van iemands avond. Want af en toe als je 2 uur lang zit te luisteren en mee te chatten...
Dat hoorde ik,
ja. Dan heb je iemands avond wel verpest, zeg maar. Die is dan wel
problemen. Nee. Ik heb ooit iemand gehoord en die vond het leuk.
Ja, die persoon heb ik ook gehoord, ja. Maar
dus er is minimaal 1 persoon die blij is om ons te horen.
Ja, maar ik weet waarom die luistert.
Overal.
Nee, we zijn net, qua kijkers, zijn we 12% naar boven gegaan.
Oh, wauw. Ja,
we zitten op hard.
Best goed.
Even terug naar het goede nieuws. Zeg maar, af en toe zijn er mensen die zitten de hele avond... hadden we andere ideeën, besteden ze de hele avond aan ons. Nou, we hebben vriendjes waarbij dat ook gebeurt.
Ja, ik heb toevallig vandaag de aflevering teruggeluisterd. Van
zit er ook middenin.
Van, ja. Het Crypto-museum.
Die hebben spullen en die hebben een website waar ze dat allemaal op beschrijven. Alleen al die website, zeg maar, doorbrowsen, dat is zo'n rabbit hole. Dat is echt zo fucking stoer.
Nee, maar het is ook als je... Wat ze hebben heel altijd... Het heet een museum, maar ze hebben helemaal geen museumplek. Maar soms wel. Dus soms gaan ze ergens tijdelijk carpool-achtig... ergens inwonen, zeg maar, en dan heb je tijdelijk ergens een museum. En dat moet je goed in het snotje houden, want als dat is, wil je er naartoe. En dan, op het moment dat je op een niet zo'n drukke dag toevallig langskomt en je staat wat geïnteresseerd naar een of ander vaag Duits doosje te kijken, dan krijg je toch een uitleg. En dan loop je er doorheen en dan krijg je meer uitleg en dan krijg je nog meer uitleg. En dan ben je, je komt binnen en je denkt van, oh, dat is best een klein hokje. En 4 uur later heb je de helft pas gezien. En dan wordt het leuk als je dan aan het begin gaat staan en je spreekt een ander aan.
Krijg je weer uitleg.
Krijg je totaal andere, sterke verhalen over dezelfde doos, zeg maar. Het is echt gewoon... Het zijn...
Maar waar hebben we het nou over?
We hebben het over
onze vriendjes van het Crypto Museum.
Yes.
Ah,
en hebben spulletjes. Mijn ding. Die doen ook dingen met spullen op locatie, zeg maar.
Ja, nou, het goede nieuws. We hebben Marcel gevolunteerd.
Hè?
Ja.
Wat?
Wij en jij dus ook.
Oh ja.
Gaan binnenkort een special opnemen op locatie bij ze.
Ja.
Om over spulletjes te praten.
Ja.
Om mensen hun avond te verpesten.
Oh, oké, maar wacht even. Dat wordt een hele lange special, denk ik. Misschien wel in 3 of 4 delen.
Kijk, ik hoorde de term op locatie wel. Maar ik heb ze niet horen zeggen hun locatie.
Ja, we gaan naar hun locatie met de spullen. Met de spullen die ze ook niet kunnen verplaatsen normaal.
Ah,
ze hebben namelijk nog meer dingen.
Oké.
Dat jij gezien hebt in je leven.
Ik ben nooit bij hun op locatie geweest. Dus dat kan kloppen, ja.
Wacht even. Een teaser voor de mensen die de vorige aflevering hebben moeten missen. En dit verhaal ook hebben moeten missen. Maar jij kan het vast beter reproduceren dan ik, Buck. Ze hadden een soort schildje gekregen van de scouting... Nee, ergens. Wat was daar gebeurd? Dat was een heel spannend verhaal.
Was dat.
The Thing. En het verhaal daarvan is... ooit kreeg de Amerikaanse ambassade in Moskou kreeg een cadeautje. Dat was een stuk hout. En ja, dat was gewoon, dat zag er heel mooi uit. Zeg maar, mooi aandenken voor aan de muur. Dus dat hebben ze ook netjes aan de muur gehangen. En dat ding, netjes gecontroleerd. Nee, er zaten geen batterijen in, geen veel metaal. Dus dat, ja, zeg maar, het ding is raar. Ja, spijkertje om op te hangen, zeg maar.
Er zat geen elektronica in. Gewoon geen.
Ja, bleek daar wel elektronica in te zitten. Maar passieve elektronica, die werd geactiveerd op afstand... door er een radiosignaal naartoe te sturen. En dan konden ze afluisteren.
Een beetje zoals hele grote NFC-tag, of zo?
Nog dommer. Het is verzonnen door Dr. Anders, geloof ik. Maar in ieder geval meneer Termin.
Ja.
Die van de muziekinstrument Termin.
Ja. Oh, ja. Dus zo'n ding. Ja.
Dat doet eigenlijk ook passief voelen wat er in de buurt is, zeg maar. Dus het is eigenlijk een hele grote trilvork. Zo'n stemvork, zeg maar. Alleen dan op een andere frequentie. Dus op het moment dat die er gewoon hangt en je doet verder niks, dan kun je scannen en meten en x-rayen wat je wil. Je komt niks tegen wat verdacht is. Ja. Maar op het moment dat je de straat tegenover, en dat is Moskou, hè, op het moment dat je daar een hele grote antennejongen neerzet, en dan heel veel mega, weet ik veel hoeveel wattjes, maar in elk geval iets om een bepaalde frequentie naar dat ding, Jens, begint die te trillen. Op een bepaalde frequentie, en die is dan hoog, dat horen wij niet.
En dat heet een draaggolf dan.
Ja, en op het moment dat je
1,6 megahertz.
Ja, en op het moment dat je dan gaat praten, dat ding zit in een doosje, in die houten doos.
Ja.
Jouw gepraat gaat resoneren in dat doosje.
Dat is een spreekspoel.
Ja. En op het moment dat je dan weer een ontvanger hebt op dezelfde frequentie, dan kun je dus decoderen wat er gezegd is in dat ding. Maar dan hebben we het, en dan denk je van, oh wat gaaf, dat hebben ze goed verzonnen. Ja, dat hebben ze goed verzonnen toen ze nog fucking geen kleurenfoto's hadden. Dit is odd.
Ja, dat is wel echt heel tof. Ja.
In de jaren 50 en de Amerikanen waren trots dat ze het binnen of na 7 jaar al ontdekt hadden.
Ja, omdat ze getipt werden door de Engelsen.
Ja. Ja, dat hadden ze niet zelf.
Goed, deze mensen dus, en dan zeg je waarom is dat leuk? Nou, zij hebben dus zoiets nu.
Ja, hebben ze niet het ding zelf?
Nee, ze hebben
een soortgelijke.
Nee, het verhaal is, wat heb ik inderdaad een keer gehoord? Het is die stemvork in dat resonantiedoosje. Toen dat ontdekt was na 7 jaar, wou men dus, we hadden gezien, dat wordt getapt en we hebben een draaggolf, maar hoe het allemaal werkt, weten wij veel. Dus de CIA, NSA en God knows wat voor ace moesten dat allemaal onderzoeken. En dat kunnen ze helemaal niet. Want daar hebben ze Nederlanders voor nodig. Oh. Dus ze hebben dat ding verscheept naar Nederland. Ergens in Radio Drenthe. Ik heb geen idee waar. En het staat vast ergens, maar ik weet het niet.
Laten we kijken door de Bert Hubert van die tijd, zeg maar.
En toen hadden ze iets van, oh ja, maar die draaggolf, tering, die kunnen we wel berekenen, maar dat is poepduur om die op te zetten. Weet je wat? We bouwen het ding na, maar veel groter.
Oh,
want dan heb je een andere resonantieding nodig, waardoor die golf goedkoper is.
Ja, dan zit je op 400 zoveel kilohertz en dat is gewoon een soort van tv-frequentie.
En dat hadden ze wel, zeg maar.
Ja, dan hou je hem gewoon naast de mast van Lopik en dan doet hij
dus
gewoon.
Die nagebouwde grote nagebouwde jongen, die ligt bij het Cryptomuseum.
Ja.
Okay.
Cool. Dus hebben ze het ding? Ja, het ding wat gebruikt is om te onderzoeken hoe het werkt, want wij wisten dat
dus
niet.
Ze hebben de verbeterde versie van het ding.
Dus, maar dat is één van de dingetjes die ze hebben.
Ik zoek even heel snel wat op. Want The Thing, wat een andere heilige plek als het over crypto gaat, is Bletchley Park.
En, absoluut.
En daar is binnenkort, of net geweest, daar twijfel ik even over, een lezing van de meneer die The Thing inderdaad ook heeft bekeken. Dus ik ga even googlen en dan krijgen we dat gewoon lekker op de show notes.
Dus maar binnenkort gaan we dus een special maken. En we weten niet of het over één dingetje gaat.
Nee, het gaat nooit over één dingetje.
Over 500, maar het zal er ergens tussenin zitten. Dit zijn dus 5 enigma's, dan gaan we nu even verder.
Ik ben bang dat we daar gewoon een dag besteden. En dat we dan heel veel draaien.
Oh, gaaf.
En dan fix it in post. En dat wordt dan misschien wel meer.
Ik google nou dus Bletchley Park, want ik wil kijken hoe wat waar. En de regels Bletchley Park, die beginnen crypto. En dan draaien ze dus. Daar zit een Google-app dingetje in.
Ja.
Wat leuk.
Alleen dat is al leuk.
Wat leuk.
Nice. Nu komt er op een moment natuurlijk zo'n special aan, maar het is natuurlijk veel gaver als je het een keer in het echt ziet. En daarvoor kun je gewoon bij Paul en Mark terecht. Dat zijn de twee personen van het Crypto Museum. Het is namelijk eigenlijk een stichting die ze hebben opgezet omdat het gewoon dingen makkelijker maakt om giftes te krijgen. Ze hebben enorm veel spulletjes en het moet niet van hunzelf zijn, daarom dus de stichting. Als je naar cryptomuseum.com gaat, kun je aan de ene hand zien hoeveel spullen ze allemaal hebben uitgenodigd. Maar onder contact en about us vind je ook gewoon heel veel informatie. En daaronder dus ook gewoon een telefoonnummer. Wat ik namelijk eerder een keer heb gedaan, een paar jaar geleden, toen ik in een heel leuk nerdteam zat op werk, had ik een teamuitje georganiseerd daar naartoe. Dan mochten we in de buurt van Eindhoven ergens zijn. Bij hun soort van thuislocatie waar alle spulletjes staan die ook niet verplaatst kunnen worden. En hebben daar een hele middag rondleiding gekregen. uiteindelijk waarderen ze het enorm, omdat ze dus een stichting zijn, als je ook een donatie kunt doen. Maar neem vooral contact op als je daar interesse in hebt.
Ja.
Ik zie nu al een roadtripje aankomen. Gewoon met de. Ik denk niet dat dit een aflevering wordt waar minder, waar weinig mensen in geïnteresseerd zijn. Ik denk dat we een grote delegatie gaan, of niet?
Dus, ja.
Dat zie ik nu al een beetje aankomen.
Mij ligt wel.
Ja.
Ja,
ja hoor.
Ja, ja, ja.
Nou, nu nog een datum, tijd, plaats en dan gaan we dat regelen. Lijkt mij heel leuk.
Ja.
Zullen we een beetje verder kijken?
Het is wel, ja, het is wel ver weg, hè?
Moeten we, als we dat doen, dan niet Frankrijk de NCTV informeren? Dat we zoiets opnemen? Zoiets
nee, dat hoeft niet. Dat kunnen ze zelf wel
uitvinden. Dat weten ze dan al.
Ja, de NCTV die ziet dat toch gewoon? Die hebben er helemaal geen probleem.
Ja en nee, zeg maar. Het NCTV... Die staan bekend dat ze heel goed, grondig allerlei mensen in de gaten liep te houden op het internet. Inclusief fake accounts op de Twitter en de Facebook en zo, om mensen te volgen.
Ja,
dat bleken ze niet te mogen doen. Maar dat hadden ze besloten dat, zeg maar, de straf die we ervoor krijgen is veel lager dan lekker boeien. Dus zeg maar, als je dat doet, dan kun je ook nog minister-president worden of zo. Dat soort dingen. Ja. De NCTV...
Ja, wel even.
Dat waren een paar jaar.
Nee, dat minister-president worden bedoel ik.
Oh ja, ja, dat is maar even.
Was tegenwoordig toch ook een part-time functie gewoon?
Ja, ik weet niet meer sinds wanneer het was, maar het was 2006 of zo. Ergens in die buurt tot 2020. Echt gewoon veel te lang. Nu hebben ze besloten er wel een wet voor te maken. Die wet zegt dat ze, zeg maar, hun coördinerende taak mogen doen en dat ze daarvoor ook het internet mogen gebruiken. Alleen mogen ze geen mensen of organisaties volgen. Dus ze mogen niet subscriben op onze YouTube, denk ik.
Oh.
Oh.
Iets wat jij natuurlijk wel moet doen als je nog niet gesubscribed bent. Zo.
Oh, ja. Ja, doe dat. Klik even.
Ja, abonneer je. Vind ons leuk.
Dus, maar ze mogen trends en fenomenen die relevant zijn voor de nationale veiligheid signaleren, analyseren en duiden.
Ja, dat is hun werk, denk ik.
Ja. Het kan zijn dat ze daarvoor bijzondere persoonsgegevens verwerken. Zoals voornaam, achternaam, adres, levensbeschouwelijke overtuiging. Ik weet niet hoe je iemand niet in de gaten kunt houden en dan wel al dit soort dingen over iemand verzamelen en dat opschrijven en bijhouden. Maar...
Ja, er gebeuren wel meer vreemde dingen. En vraag eens Lisette als je er nodig hebt, hè?
Ja.
Ja, ik weet niet of die
met de baby
expert is in deze wet. Volgens mij zijn er nog geen experts in deze wet, want dit is een nieuwe wet. Maar ik vind hem raar. We hebben geprobeerd met allen dat we het niet goed vonden dat ze het deden. Ze deden het niet netjes, ze konden zich niet aan de regels houden. En nu gaan we ze wel weer toestaan om het te doen, want we maken een regel dat ze het mogen doen. Ja, en dan als ze zich dan niet aan de regels houden, houden ze zich iets minder aan de regels.
Oké, dus het is nu een soort van gedoogbeleid of zo richting de overheid. Meestal is dat andersom.
Nee, dat is geen gedoog. Het is gewoon een nieuwe wet.
Maar, ja, maar die wet die voorziet niet in. Doe maar gewoon tappen wat je wil. En dat gaan ze wel doen, ongetwijfeld.
Nee, ze gingen aan mensen voor Twitter lezen, fake accounts aanmaken, daarop reageren, misschien om mensen uit te lokken. We weten niet al.
Ja, even, daar hebben we toch gewoon de AIVD voor? Dit is toch niet de AIVD? Of zijn
het is niet dat die jongens niet samenwerken of dingen kunnen delen of zo.
Nee, maar dat snap ik wel. Maar dan is dit toch niet nodig? Dan laat je dat toch aan de mensen met het mandaat.
Ik bedoelde hetzelfde. Ja,
exact. Wat raar.
Ja, nee, maar zeg maar, dan heb je niet je eigen geheime dienst. En dat is natuurlijk wel belangrijk. De Belastingdienst, deze eigen geheime dienst spelen. Justitie moet zijn eigen geheime dienst, zeg maar. Want Defensie en Binnenlandse Zaken hebben al hun eigen geheime dienst. Dus iedereen zijn eigen geheime dienst, want dat is beter.
Oké. You get a geheime dienst en you get a geheime dienst.
En ja, ze dan ook allemaal eigen sokken?
Eigen sokken?
Als ze dan ook allemaal eigen sokken hebben. Ja, want ik was vandaag ergens waar ik van Logius en ministerie van Binnenlandse Zaken sokken kreeg.
Het zijn weer andere.
Dat is mijn SOC. Dat is een SOK.
Ja.
Dus dan...
Zon, zee en een stralende carrière bij Logius.
Ik vind trouwens wel dat ze passen onwijs goed bij jouw achtergrond.
Ja, dat wel. Ja.
En ik vind ook heel tof trouwens dat het geflakker van jouw greenscreen filtje, het is net of je haar wappert. Met die,
ja,
met
waait een beetje daar.
Ja, met dat zee-ding.
Kijk, ik heb wel andere sokken. Ik heb wel andere sokken. Dat was van de vorige verkiezingen die, van de gemeente Utrecht. Nee. Die hadden sokken voor al hun vrijwilligers geregeld. Dus dit zijn speciale Utrecht Dom stempotlood sokken.
Ik heb ze
en op de Domtoren. Dus wat zei je?
Wil je ruilen?
Nee, natuurlijk niet, want deze vind ik mooi.
Ik heb wel een hele verzameling de Haakse sokken. Maar die heb ik niet aan of bij me. Dat,
Nee, maar goed. Maar nee, nee, ik denk niet dat ze allemaal speciale sokken hebben. We weten wel dat Buitenlandse Zaken ook sokken heeft, hè Jos?
Ja.
Heb je die al?
Nee. Ik denk dat die te lang geleden zijn. Dat die gewoon ook nergens meer liggen in kasten en zo. Want,
ongetwijfeld wel.
Want, bedoel, kijk, well, zoals heel vroeger, en dan moet je pre-millennium denken. Toen was het hartstikke hip om stropdassen te hebben. En die verzamelwoede, ja, ik moet alles hebben. Dus ik heb ook een behoorlijke kast vol met stropdassen. En ook stropdassen die ik niet mag hebben en zo. Die zijn het leukst. Dat willen we ook met sokken. Ja. Dus werk jij bij een ministerie die leuke dingen doet en jullie hebben sokken? Bring it on!
Of stropdassen.
Ja, dat kan ook. Als die nog hebben liggen.
En er waren dus deze sokken, maar ook bugsokken en zo, die waren allemaal gratis. En als je niet voor betaalt, dan kan ook het bonnetje niet misgaan, toch?
Ja,
dat is waar.
Overigens, hij zegt dat is een tijd geleden. Ik denk, wat is de retentietermijn van sokken? Hoe lang moet je sokken bewaren?
Ja.
Of, ministeries, die zijn heel goed in lang toch dingen bewaren.
Het zou kunnen.
Nee, maar even voor Maya de vraag. Belangrijke vraag. Zit er een QR-code op je sokken?
Ja.
Nee, ja. Niet. Er staat wel één herkenning op en is het DigiD-logo. En... Nee, geen QR-code.
Oh, oké.
Nou, dan gaat het goed.
Dan kun je ze bij Delhaize niet afrekenen. Dat is beter dan spullen die je wel kunt afrekenen. Want je hebt tegenwoordig allemaal van die dingen, zoals flesjes cola, waarop een barcode staat, maar soms ook een QR-code. En die begint dan met http://... of allerlei andere informatie.
Ja.
Nu hadden ze bij de Delhaize, dat is van Ahold, zeg maar, niemand zegt dat het in Nederland niet misgegaan, maar in België moesten ze wat tegen doen. Hebben ze scanners. En die scanners kun je zeggen van welke codes ze moeten scannen.
Ja.
In de toekomst worden de barcodes op verpakkingen vervangen door QR-codes.
Dat vind ik niet heel raar.
Nee. Dat is, vinden we...
En of datamatrix.
Ja, oké. Okay, maar goed, ze hebben die 2D-codes dus aangezet op die scanners. In het zo van, dan hebben we onze computer nu al geconfigureerd. Alleen dat is niet opgedacht dat er nu ook al QR-codes op verpakkingen zitten, maar dan voor reclame. Dus als je die dingen scande, dan, en er zat een nummertje in of zo, hè, want in URL's zitten wel eens nummertjes en dat soort dingen. Ja dan negeerde die gewoon de letters en de speciale tekens, deed die gewoon alle nummertjes. En als dat toevallig een productcode was, dan betaalde je dat product in plaats van je flesje cola.
Nee, je betaalde en je cola en dat product.
Dat is als
hij ze allebei gescand had. Als hij alleen de QR-code scande, betaalde je alleen dat andere product. Maar ja, dan had je zoiets van, oh nee, dat was cola. Nee, cola heeft hij niet gescand. Ja, dat krijg je als je zeg maar niet getraind bent als cashier medewerker, maar wel het werk doet bij de zelfscan. Ja, dan doe je het fout.
En Delhaize, bedoel, die hebben inderdaad colaatjes. Maar volgens mij kun je er ook gewoon een big green egg dubbel klikken. En dan is het een hele dure cola opeens, zeg maar.
Ja.
Het een beetje van
het ging het wel maandenlang mis.
Dit ging maandenlang mis. En klanten betaalden soms wel tientallen euro's te veel. Dus ik denk niet aan een big green egg.
Nee, dat dan niet. Die had dan een ander nummertje. Dat stond niet op een blikje cola.
Ja, maar wel andere dingen te veel. Dus iedereen die dat betaald heeft. Als je je bonnetje niet bewaard hebt, jammer dan.
Ja.
Bonnetjes en veren. Maar dan anders. Het is overigens, de bron is Radio 2 staat hier. En dat is het Belgische Radio 2. Om verwarring te voorkomen. Het programma Win-Win, die heeft hier een heel stuk over. Dus ja, even netjes de bron vermelden natuurlijk. Er is een onderzoekje geweest naar Facebook en Instagram. En dat zijn natuurlijk hele brave apps die nooit spioneren op niemand en zo. Maar toch stiekem wel.
Ja.
Ja. Hoi Peter, ja, we zien je.
Ja, hey
ik wil
Peter.
Hallo dan. Maar dat werkt natuurlijk niet.
Dat natuurlijk
niet. Moet je daar gewoon naar Peter gaan?
Peter, gewoon even een daverend applaus. Dan is het zo hard
zwaai je dat niet hoort.
Wij zwaaien allemaal terug naar Peter.
Maar even, het is voor mij, doe een armband om met belletjes, dan komt het allemaal.
Bijna.
Ja. Ik heb je nek en dan even zo.
Ik heb voorstellen voor armbanden.
Ja.
Ik weet niet of dat voor deze podcast
ik
is.
Ik heb er de sleuteltjes van. Ja.
We hebben het wel ondanks zeer dichtbij mogen meemaken, die armbanden. Ja.
Dus, maar ik heb dit gelezen. Het is echt wel Facebook en Instagram. Dat is echt gewoon belachelijk. Echt belachelijk.
Maar had je anders verwacht dan?
Maar wat deden ze? Vertel even. Want anders moet ik het lezen. En ik ben niet van.
Ja, ik heb het geprobeerd. Je mag op Android als normaal proces mag jij ook een servertje starten in je code die op localhost luistert. En vanuit je browser mag jij ook naar localhost. Dus je kunt vanuit de app kun jij alles van de browser gaan beluisteren. Want je opent de pagina met JavaScript code en alles wat die browser doet. Dat stuur je ook even door naar Facebook en Instagram. Zo ongeveer, geloof ik.
Dus die hebben, zeg maar, lopen spioneren welke website je bezoekt. Want die websites hebben zo'n tracking pixel of andere JavaScript. Facebook, Instagram, want dat is modern en zo.
Ja. En het gaat specifiek om de apps van Facebook en Instagram.
Ja, die draaien we dan in de achtergrond. En als je dan ging browsen, dan werd er naar die apps doorgestuurd.
Ja.
Wat jij liep te doen.
Ja, precies. Dat.
Bij iOS is dat een stuk moeilijker.
En daar kwamen onderzoekers achter en die hebben het gemeld. En dan zegt Facebook, dan stoppen we meteen. Ja, dus je deed het bewust van tevoren. Hè. Je hebt er jaren misschien gebruik van gemaakt. En op het moment dat je weet dat het illegaal is. En op het moment dat je gepakt wordt, zeg je, we stoppen meteen. Maar ondertussen is de buit binnen.
En je gaat misschien gewoon door.
Krijgen ze het ook in WhatsApp, hè? Weet ik veel. Ja.
Nee, maar wat nog erger is, zeg maar, dan maak je een spionageservice zodat jij mee kan spioneren, maar dan maak je hem zo bagger dat iedereen kan meespioneren. Want zeg maar, veilig programmeren, dat kun je ook vibe coden. En dit hebben ze dus heel lang gedaan. En er zijn onderzoekers achtergekomen. Van dat was
Radboud.
Ja, van de Radboud Universiteit.
Ja. Ik weet niet hoe je de naam uitspreekt, dus Gunnus Achar, die zit bij het IHUB en bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dus eigenlijk weer best wel bij ons voor de deur.
Maar die
is ook een beetje zijn focus. Dus hij doet dingen met IoT-devices, mobile tracking. Dus juist ook veel in de mobile sector. En hij was dus zelf onderzoek aan het doen en kwam dat toen tegen. Dat er dus ook requestjes naar Meta gemaakt werden.
Ja, maar nu is het dingetje. Dit is dus mag niet volgens zeg maar de AVG vermoedelijk. Zeg maar, zo ieder gauw mensen spioneren en zo. En andere dingen. Maar gaan ze hier nou nog straf voor krijgen? Want ik ga voor nee.
Nee, denk ik niet.
Vast niet.
Dus binnenkort doen ze het gewoon weer. Maar dan op een andere manier. Dat
en dan weer mogelijk, ja.
Ik moest dan een beetje giechelen toen ik het NOS-stukje las. Want daar staat dan ook zo in van... en Google was heel teleurgesteld dat Meta dit deed.
Ja.
Die willen geen concurrentie in de tabwereld.
Nee, want Google die deed zelf helemaal niet uit private mode alles lekken naar Google. Want dat zou raar zijn als ze mensen zouden volgen tot op elk bitje. Ja,
je hebt vermoedelijk zoiets van... Godverdomme, wat een goed idee. Dat hadden wij moeten bedenken.
Ja.
Ja, dat.
Nee, ik lig bij het afluisteren een paar afleveringen achter. Die moet ik nog inhalen. Hebben wij het ook al gehad over Telegram en AI?
Telegram en AI?
Ja, ik kan me voorstellen dat het antwoord nee op is.
Ja, vast wel.
Okay. Nee, dat is prima.
Hey, ik wil even terug naar een belangrijk dingetje. Want zeg maar, de politiek is leuk. De verkiezingscampagnes beginnen. En dat waren een jaar geleden al. Dus dat kon je merken.
Ja.
En... nu hebben we zoiets gehad, dat was niet heel lang geleden. Dat was 4 juni. Heeft de Tweede Kamer gestemd voor verbod op de kill switch van zonnepanelen. Dat had NSC al voorgesteld en al dat soort dingen.
Dat was gisteren.
NSC had dit al 2 weken geleden voorgesteld. Het kwam al een keertje. Okay. En het was al een dom idee, zeg maar, want... Ja, je mag geen kill switch in zonnepanelen hebben. Je mag ze niet op afstand uit kunnen zetten. Nou, al die zonnepanelen omvormers, want daar gaat het
op afstand uit.
Ja. Die werken alleen maar volgens de cloud. En daar kun je eigenlijk lokaal normaal bijna niks mee doen. Dat is niet helemaal waar, maar bijna niks. En dat is allemaal, al die clouds, die zijn regelmatig door goede hackers als Wietse gewoon helemaal naar schrootje gehackt.
Mm-hmm.
Dit is gewoon, als je het aanraakt, is het stuk, zeg maar. Omdat we... zeg maar, in deze hele IoT-sector alles met computers opnieuw aan het ontdekken zijn. Want dat vinden we belangrijk. Mm-hmm. Nou, okay. Ik moet heel even mijn geluid uitzetten. Zo, dat was hem. Dus dan denk je zo van, okay, ja, politiek, mooi. We gaan de killswitch verbieden. Ja, maar die killswitch is nou specifiek weer iets. Enexis, die test het dimmen van zonnepanelen tegen vergoeding. Dimmen is ergens tussen de, zeggen we, oh, leeft niet meer 100% terug, maar 70%.
Dat is een mini-killswitch.
Of nul. En dat is een killswitch.
Ja, dat is meer een dimmer.
Ja, en dan zou je zeggen, oh, maar wat goed. En gaan ze dan een apparaatje bij je zonnepanelen omvormer zetten? En nee, natuurlijk niet. Je kunt je gewoon online aanmelden. Dan krijg je gewoon welk merk heb je. En dan de 6 grote of zo omvormers. En dan is het, zo kun je in de app een extra API-key aanmaken. Die moet je even copy-pasten. En dan doen we 0.5 factor authenticatie tegen die cloud aan van je leverancier. En dan gaan wij daarmee jouw zonnepanelen instellen op afstand.
Supergoed idee.
Ja, dus zeg maar, we hebben niet alleen die apps, maar ook Enexis is nu een of andere app aan het maken met een website waar al een API-keys in staan waarmee je kunt gaan klooien. Ik vind het niet heel verstandig, zeg maar. Dus misschien moeten we dat eerst gaan verbieden, dat zeg maar, we niet nieuwe van dit soort verzamelingen gaan aanleggen, van domme dingen.
Ik weet niet hoe ze het in gaan richten, want kijk, als ik het idee van we gaan het niet uitzetten, maar het gaat dimmen of in ieder geval minderen en de stroom die je dan hebt misgelopen, daar krijg je wel voor betaald het x-bedrag. Conceptueel vind ik dat niet zo heel gek.
Ik vind het conceptueel ook niet zo raar. Behalve dat deze informatie komt uit de cloud. Nou kan ik liegen tegen de cloud, dus dan krijg ik heel veel geld terwijl mijn zonnepanelen niet gedimd waren. Want ja, fake it till you make it.
Dat werkt ook over mogelijk. Ja.
Dus frauderen kun je leren werkt hier ook. Tot op zekere hoogte. En het andere ding is, ze hebben gewoon een website. En daar moet je je API-key in plakken. Dus die hebben ze ergens in een database staan.
Ja, want anders kunnen ze er niet bij. Dus dat klopt.
Nee, ja, dat klopt. Maar dat betekent dus dat we een database gaan hebben met allemaal API-keys van alle mensen die daar geld voor krijgen.
Ja.
En dan hopen we dat dat veilig blijft en dat ze dat goed doen. En dat de cloud veilig blijft. En dat de cloud mag blijven bestaan. Want onze politiek heeft gezegd dat die killswitch niet mag. Het is één grote teringzooi. We zijn gewoon het hele internet opnieuw aan het doen, maar dan op ons stroomnetwerk met IoT gekoppeld aan internet. Ik vind het echt knap.
Er stond er nog één van vorige keer. Even kijken.
Ik zie daar trouwens wel even een bruggetje van. Nou, het hebt over een database met allemaal API-keys en zo. Het Nederlands kabinet wil niet af van de Amerikaanse clouddiensten.
Nee, stel je voor.
Dan kunnen we meteen doorgaan.
Is dat nu formeel of niet?
Correct dan juist.
Nou, nee, kijk, er waren vragen om dat te doen, maar er komen geen regels voor het geven van voorrang aan Nederlandse en Europese clouddiensten bij aanbestedingen. Al dus onze ex-staatssecretaris van Digitalisering, want die is nu ook weg.
Ja.
Dus dat was eigenlijk zijn laatste wapenfeit. Wel wil hij dat overheidsdiensten clouddiensten centraler inkopen. Ja, en dat Nederlandse en Europese diensten daarmee meer kans maken. Ik weet niet precies hoe je dit moet doen, want niemand overheid inkopen kent.
Nee. Weet je, dit is sowieso een lange termijn spelletje. Ik ben vanmiddag, je ziet het aan de Lanyard, bij het SIP-congres geweest. Waar overigens minder mensen dan vorig jaar in mijn Rickroll tag getrapt zijn. Maar daar hadden we een presentatie en die had zo'n mooi kolommendingetje gemaakt met gepland. In uitvoering en klaar. En dat hele verhaal ging dus ook over soevereiniteit in de moesten van de cloud. En dan, misschien eigenlijk wel helemaal los en alles zelf doen en zo.
Ja, ja.
En dan keek je dus in het kolommetje gepland. En daar stond inderdaad, nou, we gaan soevereine cloud. We gaan allemaal hele mooie dingen stonden daarin.
Soevereine cloud kun je ook bij Microsoft dubbelklikken.
Het dingetje wat het middelste kolommetje met loopt. Daar stonden Google en Amazon in. Dat liep al. En het kolommetje voltooid, daar stonden twee Microsoft-dingen in. Dus iets met Azure en nog een dienst. Die waren al geïmplementeerd. Ik denk, maar als je nou een beetje vooruit denkt, hoe ga je dit doen dan?
Ja, niet. Maar kijk, dit zit op meerdere dingen. Eén is, dat heeft te maken hoe de overheid software inkoopt, inzet en En al dat soort dingen. En dan krijg je een groot project. Dan gaan we software maken, gaan we kopen, gaan we aanbesteden, gaan we dingen doen, gaan we dat draaien. Dus op het moment dat ze dat gedaan hebben, is het daarna klaar. Dan ga je er geen onderhoud meer doen langjarig. Dan ga je geen veranderingen meer doen. Want dit is toch klaar, het werkt. En dat werkt natuurlijk niet bij software. Vraag maar aan de Belastingdienst die nu met 43 jaar oude software loopt te klooien. En er maar niet vanaf komen. Maar dat werkt dus niet. Dus als je het traject in gang hebt gezet met we gaan het bij Microsoft doen, ja, dan kom je niet meer vanaf. Nou, dat is wat de laatste 10 jaar zeg maar gebeurd is. Dus de komende 10 jaar blijven we alles naar Microsoft duwen. Ook al besluit je nu dat alle nieuwe dingen niet meer naar Microsoft gaan, gaat de komende 10 jaar alles nog naar Microsoft eigenlijk.
Ja, dat weet ik. Maar waarom gaan we dan die 10 jaar niet besteden aan het ontwikkelen van eigen dingen en die uitgebreid rustig testen? En
dat niet verplicht is.
Ja, misschien dat.
Dan kom je op het tweede dingetje. Dan zeggen mensen, ja, alleen Microsoft, dat is een heel groot risico. Dat moeten we niet doen. En zonder echt te snappen wat ze aan het doen zijn, dan zeggen ze, ja, dan doen we ook zorgen dat het op Google en Amazon kan draaien. Want dan hebben we keuze. Dan kunnen we verhuizen.
Ja, dan staat je data tenminste echt overal.
Dan heb je nog steeds een kill switch vanuit de Amerikaanse overheid.
Ja, dat snap jij. En dat snappen wij. En dat snappen wat een stapel andere mensen. Maar
en het probleem is, dat snappen ook wel een soortje mensen in Den Haag.
Maar
alleen die willen het niet snappen. Nee. Het is echt een beetje dat... Het kan niet dat ze het allemaal niet snappen. Dat is gewoon niet waar. Dat gaat niet.
Nee, maar als ze willen ze het snappen... dan nog heb je die hele trage molen. En er is ook een andere beweging in de overheid al jaren. Dat is dat je vernieuwing door vernieuwingsmensen laat doen. Ofwel, je laat het niet door je eigen mensen doen. Je huurt mensen in. Ja. Die mensen zijn vaak gecertificeerd bij die clubs die je net hebt genoemd.
Ja, of die zijn van die clubs.
Of die zijn van die clubs. Ik bedoel, ik heb nu een cloudcursus gehad. Daar wordt alleen maar Amazon en Microsoft behandeld. Dus alleen maar Azure en S3.
Nee, maar als je kijkt op LinkedIn met waar mensen trots op zijn, dan zie je de mensen bij het UWV die volledig trots zijn dat ze Azure Virtual Desktops doen en dat iedereen in Azure loopt te werken en dat dat als een malle werkt en dat ze daarmee helemaal geen IT-problemen hebben. Zeg maar het UWV.
Ja, het
alleen maar IT-problemen.
Ja. Het UWV heeft eerlijk gezegd, die hebben ook geen IT-problemen. Die hebben gewoon management-problemen. Dat is wat bij het UWV aan de hand is. Ja, IT ook zal wel werken, maar het management werkt niet aan.
Nee, ook IT werkt daar niet. Nee.
Ik denk dat we het niet helemaal goed zien. Zal ik uitleggen. Er is op dit moment, denk ik, in Europa Een vibe gaande, niet vibe coding, geen grappen, maar een gedachte gaande van hey, digitale autonomie is een belangrijk ding. We zien met het schoolvoorbeeld Trump van hoe afhankelijk we zijn van die andere kant van de plas. Hey, eigenlijk hebben we hier meer mensen in Europa dan in de VS. Dus statistisch gezien hebben we ook meer slimme mensen. We zouden dit zelf kunnen doen. We hebben het altijd laten gebeuren. Waarom zouden we niet meer opkomen voor onze eigen identiteit erin en zelf dingen gaan ontwikkelen? Daar komt natuurlijk een tegenreactie op. En die tegenreactie die wordt, denk ik, gedaan door ervaren lobbyisten in de EU en in Den Haag. En die worden betaald door de mensen waar het meeste geld naar binnen schuift, namelijk Azure en AWS. Die zeggen, hey, we huren een paar lobbyisten in, je hebt een track record, ga jij er maar tegenaan duwen. En de reden dat ik dat zeg is, er was vanmiddag een uitgelekte draft. Nou, daar heb je hem al. Op politico.eu. Uh-huh. De Europese ICT die moet een reality check doen. Want je kunt echt niet zomaar besluiten om je IT zelf te gaan doen. Nou, die draft dat die in één keer bekend is, dat vind ik toevallig. Heel toevallig. En dan ook nog in het tijdsgevricht. Het is logisch dat daar een tegenkracht komt. Maar ik zie ook, ik ben zelf benaderd, samen met anderen, om een bepaalde pilot voor een bepaalde organisatie te gaan doen met Nextcloud. Dus er is echt wel beweging gaande om, hey, kunnen wij niet eens een fatsoenlijk onderzoek doen in hoeverre kunnen we op onze eigen benen staan of whatever, op Europese benen. En dit soort initiatieven, ja, die zijn op dit moment natuurlijk en kwetsbaar. Want het zijn pas de eerste. En daar moet zelfvertrouwen in ontstaan. Daar moet worden aangetoond van, jongens, kijk eens, het kan gewoon. Want we hebben een planeet vol met software. En het is echt niet exclusief en alleen de Amerikaanse boys. En ik denk dat we best wel wat wat meer overtuigd mogen zijn van onze eigen capaciteiten. Ja,
dat speelt geen rol, denk ik, Jeroen. Het is meer dat ik dan zou hebben verwacht dat een secretaris van Digitale Zaken een eerste zet zou doen. Zeker nadat naar die drie heren, of twee dames en heer die toch wel een goed betoog hebben gehouden. Kun je nog steeds terugzien. Ja. Marietje Schaken en consorten. En dan denk ik van, nou, dan had ik dit niet verwacht, dat je weer tijd koopt. Maar ja, goed.
Wacht even. Kijk, Amerika is nog gewoon een betrouwbare partner van ons.
Volgens sommige mensen wel.
Ja.
Behalve voor het ICC.
Ja, voor ons wel. Ja, voor andere dingen in Den Haag soms niet. Maar, er zit hier een ding bij, dat zeg maar als ze in hun eigen organisatie gaan rondvragen. Die hebben de afgelopen jaren alleen maar Microsoft dubbelklikkers aangenomen. Alleen maar startknopbeheerders, zeg maar, voor je cloud. Want dus daarmee, dat is wat hun organisatie kan. Dat is wat hun mensen kunnen. Die kunnen op Azure, kunnen die dingen. Misschien hebben ze nog wel wat AWS-mensen aangenomen. Die kunnen op AWS dingen. Maar dat is wat ze kunnen.
Ja, maar het gaat ook niet van de een op de andere dag. Maar de meeste ICT'ers vinden nieuwe technologie, uitproberen en dingen bouwen, leuk. Dus als iemand zegt, hey, leuk dat jij zo helemaal thuis bent in VMware. Wat vinden we dan om eens een keer met Proxmox en voorbeeldcluster te spelen? Ik denk, misschien niet allemaal, en sommigen zijn helemaal gehersenspoeld en gaan voor exclusief dat product. Maar ik denk dat er ook een paar tussen zeggen, hey, dat is leuk, dan kan ik mijn cv verbreden en ik mag spelen in de tijd van de baas. Kom maar op met dat Proxmox spul.
Ja, dat is waar. Als je het over echte nerds hebt. Maar we hebben het niet over echte nerds, we hebben het over mensen die zich daar naartoe hebben gebluft met heel veel cyber. En roepen en doen en buzzwords.
Als je Solt Sabo hebt, de demissionaire staatssecretaris, geloof ik.
Nee, die is weg.
En bij de PVV. Ja. En hij heeft een track record waarin hij altijd lyrisch was over Microsoft-producten.
Jeroen, ik snap dat het in Frankrijk geen nieuws is, maar alle PVV'ers, dus ook deze meneer, is weg uit het kabinet.
Ja. Ja,
dus hij is niet demissionair, hij is gewoon weg.
Hij is weg, oké.
Ja, de rest is demissionair.
Ja, nee, de rest is demissionair die gebleven is. En de mensen die nu weg zijn, hebben geen 11 maanden gezeten. Of geen 12 maanden gezeten, dus die krijgen ook niet eens een lien.
Nou, wacht even, het zijn PVV'ers. Oh. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal best gezeten hebben. Dus misschien niet allemaal 11 maanden, maar toch.
Ja. Het is ooit onderzocht.
Ja, dat valt het onder de intake, toch?
Ja.
Procentueel was het nou de Forum voor Democratie of de PVV? Dat weet ik niet, maar één van die twee. Procentueel hadden die het grootste aantal mensen met inderdaad een veroordeling. Ja,
ja, de PVV.
Maar veroordeling, dat doen de rechters. En ik wil toch even terug naar het ICC. Want ICC heeft even geen mail meer. Want wat ze zeggen steeds, want ruzie met Trump. Maar basically, dat is niet waar. ICC had ruzie met Netanyahu. En Trump had een andere mening. En daarom heeft Trump het ICC uitgezegd.
Nee, dat is niet waar.
Niet? Kijk, vertel.
Nee, het ICC werd niet uitgezet. Zeg maar de voorzitter van het ICC, maar gejiet werd van alle Amerikaanse services, moest het ICC dus vragen met Microsoft, sluit alsjeblieft onze voorzitter af. Want dan ging Microsoft het ICC zelf niet afsluiten, anders hadden ze het hele ICC afgesloten.
Oké, maar de voorzitter die had dus ook geen ruzie met Trump. Die had ruzie met Israël.
Niet aan jou.
En dat is een mening die je niet mag hebben van Trump. En daardoor word je gejiet.
Ja.
Ja.
Dus op het moment dat wij, dit jaar is een van de vrienden van Trump schijnbaar. Nou, op het moment dat wij Oekraïne gaan helpen, als Nederland zijnde, dan zitten we ook tegen de haren te wrijven van een andere hele dikke vriend van onze roze meneer. Dus logischerwijs gaan we dan ook uit, zeg maar, toch?
Oh, je bedoelt Trump die zijn persberichten door Russen laat schrijven?
Nou, niet alleen zijn persberichten. Ik bedoel, kijk, ik snap dat hij gehandpopt wordt en als hij wat verkeerd zegt, dat iemand dan ergens in knijpt. Dus ja.
Het wordt letterlijk geschreven, want...
Dat is correct en juist, maar het is best eng.
Ja, dit is echt eng. Ja. Zeg maar, als we het hebben over cyber, dan komt berichtjes de wereld in. Je kunt gewoon zien dat het gewoon vanuit een Rus geschreven is. En dan zegt iedereen, deze is niet zo moeilijk. Had het namelijk over docked airplanes. En waar komt dat vandaan? In het Russisch worden airplanes als schepen aangeduid. Ships.
Luchtschepen. Ah ja, docking, ja.
Ja, en die zijn dus, wat wij zouden zeggen grounded airplanes, noemen zij docked airplanes. En dat is letterlijk in het Engels opgeschreven in berichten van Trump.
Ik heb ook op diverse berichtjes van Facebook gezien dat in totaal rond de 2000 artsen nu hebben geconstateerd dat het woordgebruik van Trump wijst op beginnende dementie.
Ja.
Hebben jullie dat ook gezien?
Ja, dat zit dus al een tijdje te schrijven. Maar ja, dat is niet zijn behandelend arts, dus dat telt niet.
Nee, maar dat vind ik een beetje bio-cyber. Ja. Een beetje bio-cyber.
Ja.
Ja, nee. Kijk, zeg maar, dat kan allemaal.
Ja.
Maar zeg maar, je kunt gewoon letterlijk zien, zeg maar, uit welke taal dit soort berichten komen en hoe letterlijk ze vertaald zijn. Dit vind ik echt doodeng.
Ja, dat is eng.
Maar ja, het is volgens onze cyber dingen zijn we goed bevriende naties met elkaar in Nederland en Amerika. En moeten daardoor Amerikaanse spullen blijven.
En het enige kloppende uit die zin is nazi's. Maar dat,
Zijn inderdaad goed bevriende naties.
Dat
lijkt het inderdaad een beetje op.
En ik denk dat het is een beetje inconvenient truth, zeg maar. Volgens mij zien we het wel, maar ja, we mogen dat niet vinden.
Of we denken gewoon met z'n allen, dit is wel heel erg out of onze comfortzone.
Dit is zeker heel ver uit diverse comfortzones, geloof ik best, ja.
Ja, dus ik doe mijn ogen dicht, want dit is eng.
Want over 2 jaar is het vast voor allemaal beter.
Nee.
Oh ja. Dat is
nou ja, ik weet niet hoe lang die nog leeft, die ballonnen wordt.
Ik weet niet hoe lang ze daar nog een democratie hebben.
Wordt het dan
bijna hetzelfde.
Wordt het dan beter. Ja. Hey, volgende lijkt me een horrorverhaal, of niet?
Dit niet moet ik weer?
Huh?
Ja, doe maar joh.
Ja, we hebben hem toch. We hebben hem nou toch.
Hij loopt, hè?
Helemaal goed. Ja, hij komt op, hè?
Dus gewoon even donkere dingen zeggen.
Doe maar.
Enge dingen in de show.
Hij is iets korter, sorry.
Ja, hij komt helemaal goed.
Helemaal prima.
Ja. Het nog een keer. Jos heeft doorheen gepraat.
Oh ja, dat doen we nooit.
Door dingen heen praten? Nee, absoluut niet. Ja.
Allemaal door elkaar heen praten.
Even kijken. Wat is dit nou weer? Een geheime backdoor in een router, zie ik? Of een,
ja, dat is dan niet allemaal de podcast.
Maar dan in een. Maar dan als je hem reboot, blijft hij erin ook en zo?
Ja, want hij staat. Kijk, er zijn een hele berg Asus routers. Ongeveer 9000, waarvan we weten op dit moment. Nou, is een grootje gehackt, want het zijn stukken plastic zonder goede software.
Ja.
Nou, oké, dat gebeurt vaker.
Ja.
In dit geval, meestal hacken ze die dingen. En als je hem dan reboot, is de software die erop draaide is weg. En dan moet die opnieuw gehackt worden.
Dat
gebeurt ook constant. En je ziet ook hackers elkaar eruit hacken en zo. Dat is echt grappig. Maar in dit geval wordt de software waarmee die naar zijn grootje gehackt is opgeslagen in de permanent storage. Dus zeg maar op het permanent valsysteem. En op zo'n manier dat je met firmware upgrades en reboots niet weghaalt. Dus het blijft gewoon naar zijn grootje gehackt.
Ook niet met een firmware upgrade? Dat lijkt me toch wel, toch? Dan?
Een speciale firmware upgrade zouden maken die dit zou weggooien.
Ja, precies, dat stukje pakt wel. Maar,
dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Dus die dingen kun je niet firmware upgraden en dan het probleem verhelpen. Dus ik zou ook hier weer gaan voor...
De Shredder. Ja, of een museum.
En daar heb ik nog een goede reden voor. Want ik kwam op een artikel over, zeg maar, die Amerikaanse gehackte telecomdiensten. Dit is een artikel van 1 mei. Sorry, af en toe ben ik een beetje traag. En dat is op Next.gov. Amerikaanse ding natuurlijk. Waarin de cybersecurity, een cybersecurity reporter met een FBI-directeur een interview heeft gehad. En ze weten nog steeds niet zeker of die Chinezen, die dat helemaal naar zijn grootje hadden gehackt, al die telco-netwerken, of die wel echt weg zijn uit die netwerken.
Wauw.
Wacht even. Oké, dus we hebben dit ontdekt.
Dat is echt wel bizar.
Maar ze zitten er mogelijk nog in.
Ik heb natuurlijk aantonen dat iets gehackt is door bepaalde verschijnselen. Maar als je daar iets tegen doet, het ontbreken van die verschijnselen wil natuurlijk niet zeggen dat die niet nog steeds gehackt is.
Nee, zoals ik al vaker heb gezegd, als jouw firewall gehackt is, want dit is nieuws, zeg maar, uit ergens half 2024, een half jaar geleden, of hier bijna een jaar geleden.
Ik kan het zeggen, we zijn al halverwege het volgende jaar, hè?
Ja, het is september, augustus of september ergens vorig jaar. En daar zijn toen updates van gekomen dat ze er al 2 jaar in zaten of zo. Dus nou, dan zitten ze er nu ongeveer 3 jaar in. En ze weten dus nog steeds niet of ze al die Chinezen, zeg maar, eruit hebben weten te schoonmaken.
Hmm.
En
dat is wel raar.
Ja, nou goed. En waar zaten die Chinezen dan in de telecomnetwerken? Nou, onder andere in de TAP-systemen, zeg maar.
Wat maar normaal alleen maar Israëli's.
Dat is helemaal niet erg. Hè?
Nee, dus
we kunnen gewoon de hele wereld tappen nu.
Dus ik zit gewoon bij, gooi het door de shredder, want je weet het echt niet.
Oké, okay. Nou, ik heb...
Ja, dat is een hele auto, gek.
Oh, ja, het moet plat. Dus
het is geen mainframe, het is een servergekje.
Komt u maar.
Ja. En als je wil weten of jouw Asus router door de shredder moet...
Het antwoord is ja.
Een van de dingen waar je het aan kunt zien... is als jij ineens netwerkverkeer ziet naar bepaalde IP-adressen... die in het artikel te staan, gelinkt in de show notes. Maar 101.99 is verdacht.
Was het dan ja, er zijn wat IP-adressen uit Laos en Bulgarije. Maar zeg maar die cybercriminelen... Zodra deze net op die iets te veel zwarte lijsten staan, verandert dat weer. Want het geeft via command en control dingen normaal gesproken. Hè? Dus dat, zeg maar, dat deze IP-adressen nu zijn... Ja, dan moet jij dit soort Asus-routers zeg maar constant monitoren... en in een echt gemonitord netwerk hebben hangen. Ja. Overigens, hiervoor hebben ze een exploit gebruikt... met een CVE-nummer 2023. Dus,
Ja.
Oh, ja.
Dat zegt iets.
Ja. Nou ja, dit gaat waarschijnlijk dus over de routers. Ik weet niet of de types erbij staan, maar die dus al niet meer geüpdate worden. Mm. Want het apparaat is meer dan 3 jaar oud, dus software updates, nee, je koopt maar een nieuwe.
Dat is een prima tip.
Nou, dat is ook wel een beetje een ding van deze tijd, hè? Oh, je hebt een MacBook van €3000 gekocht. Ja, nou, niet meer supported, hoor. Gewoon, ik vind dat zo snel gaan tegenwoordig.
Ja. Goed, ja...
Ja.
Dingetjes, zeg maar, deze, ja, ik koop een nieuwe, dat is echt geen grapje. Want zeg maar, ze kunnen er nog jarenlang in blijven zitten, dat weet je niet. En er komt dus geen firmware update voor, je kunt ze er niet, eigenlijk niet uitkrijgen. Succes ermee.
Ja, zo zijn er die boel.
Dat doet je helemaal niks. Het is slecht voor je pingtijd als je loopt te kweken.
Wat routers die een beetje top of the bill zijn, wat roepen jullie dan? Gewoon merk, denk ik.
Cisco. Okay.
Microtik. Nee, niet Cisco. Geen Marcel.
Ja?
Cisco en Avanti en zo zijn CTF appliances. En hij vroeg om een router.
Oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Inderdaad. Ja.
Yep. Microtik of andere metalen behuizingen.
Ja, ik snap hem. Uit Polen toch? Ja.
Europees in ieder geval.
Ja, gek is dat. Dat Microtik. Dat heeft mij, op mij altijd een indruk gemaakt van. Dat is toch een B-merk of zo. Maar dat is dus kennelijk heel goed, of niet?
Ja, het is een gerenommeerd merk.
Ja. Ja. Het voelde gewoon zo. De AliExpress-versie van... Ja. Maar het is dus echt...
Al heel lang al.
Ja, oké.
Okay.
Ja. Nou, een tip. U heeft het hier gehoord, dames en heren.
Dus, bij deze...
Even kijken. Wat zie ik nou? Er is een bericht tussen verschenen. Iets met de FBI. Die wachten op...
Nee, die had ik net al.
Die heb je gewoon tussen gehaald.
Waar ik het over had, dat bericht heb ik ook netjes gelinkt voor jullie.
Ah, in de show notes. Fijn. Ja, ja. Dan, ik ben een groot fan van Bruce Schneier. Ik vind het geweldig. Hij is toen, dat is inmiddels al heel lang geleden, is hij komen spreken in Amsterdam. Vond ik een geweldige lezing. En hij heeft het weer gedaan. Weer een goede lezing. En ik heb een link gezien in de show notes. Ik heb nog geen kans gehad om te kijken.
Hij staat erbij op de to-do-list, dus kom maar door met die spoilers.
Ja, sowieso. Mijn eerste associatie was natuurlijk weer... Volgens mij was hij een keer uitgenodigd bij de One Conference... en was het dan op YouTube verschenen... en dan kon je ook met zijn Pokémon Go of zo meedoen.
Ja, dat was Bugs schuld.
Dat is een herinnering aan een van die online dingetjes. Maar hij heeft weer gesproken op de RSA-conference... Ik heb de hele video gekeken en eigenlijk was ik al best wel heel snel hooked. En het is gewoon echt een manier ook van hoe die kan vertellen. Natuurlijk ook als je ouder wordt, kan het dan wel eens gebeuren. En je ziet dat soms bij Nobelprijsdragers, dat heb ik al een paar keer weer tegengekomen. Dat omdat je al een beetje beroemd bent, zodat je denkt,
ja,
een keer een bold statement. Dan kijken we wel of dat later wel klopte. Maar goed. Ik denk dat het in dit geval niet zo is. Ik denk dat Poesner hier wel een topic te pakken heeft... waar hij ook al eigenlijk langer mee bezig is. En het gaat om AI, security en trust. Waar dit sowieso eerst maakt die onderscheid tussen twee verschillende soorten trust. En dan gaat hij uitleggen waarom dat een security probleem is. En dat we eigenlijk meer nu met een integriteitsprobleem te maken gaan krijgen. En daarmee heb ik eigenlijk totaal niet verteld... wat daar hele logica hierachter is. Maar dat overzichtje van een beetje die vier stappen, wat hij gaat uitleggen in die 40, 50 minuten, dat heeft hij letterlijk in de eerste minuut alvast uitgelegd. En ik vind dat zo erg fijn, omdat je overspoeld wordt met informatie. En ik vind het heel erg fijn als mensen daarvoor zeggen van, dit ga je meenemen, daarover gaan we het hebben. En nu ga ik langzaam stapje voor stapje jullie daarin meenemen. Ik vind het een grote aanrader. Vandaar dat ik hem gewoon echt als linkje naar YouTube op pad heb gezet.
Nee, je hebt hem eerder deze week ook al in Signal gedeeld met ons. En ik heb nog geen tijdsvol gehad, maar ik kan niet wachten eigenlijk. Dus morgen zit ik weer in de auto. En dan ga ik op gemakkie even luisteren in dit geval. Want je mag niet YouTube kijken in de auto.
Dat mag als wel, niet alleen... Ja, je mag, nou, niet als je rijdt, nee.
Nee.
Maar,
en het is daadwerkelijk ook een verhaal. Hè? Volgens mij zat er geen enkel slide bij. Of ik heb er geen slide bij gezien. En je kunt het gewoon volgen. Ik ben daar niet zo voorstander van die dingen ook echt wel in de auto te luisteren. Omdat als je echt wel dingen wil vatten, vind ik, kun je beter echt wel ook bij nadenken. Dat is sowieso iets waar ik heel erg achter sta. Is neem de tijd om dingen echt te begrijpen. Want ik denk dat we heel vaak gewoon echt te snel over dingen heen gaan. Omdat wij FOMO hebben en gewoon allemaal mee willen gaan met dingen.
En schrijf dingen op.
Oh, zit je ons gewoon weer eventjes, zeg maar, heel goed verhaal. En dan, jullie zijn toch wel een beetje vervelend, hoor. Nee.
Wie bedoel je nou, mij of ik?
Ja, dat is zoiets.
Ik denk dat het antwoord een ja is.
Peter, weet je met wie ik last ga krijgen als ik in de auto YouTube aanzet en dingen ga zitten opschrijven terwijl ik rijd?
Met het oogfonds.
Met de politie, hè? Dus, dat lijkt me een goed idee.
Je kan toch gewoon... Ik praat ook. Het gaat niet altijd goed, maar ik praat ook tegen mijn apparatuur. En die schrijft het dan prima op. Over het algemeen.
Ja, terwijl je in de auto zit. Geen probleem. Ja.
Nee, ik kan het gewoon...
Nou, misschien kan ik het laten transcripten dan ook nog. Dat is ook
een, dat gaat hartstikke goed, hoor, denk ik.
Luie dingen. Ik ben gewoon lui. Jij hebt die dingen nodig, maar ik doe dat omdat ik lui ben. Ook audioboeken en zo. Ik kan prima zien, ik kan prima lezen. Ik ben gewoon lui.
Ja.
Ja, en thuis rijden wil je natuurlijk niet.
Ja, goed.
Van wie is die volgende?
Ja, is het een pretpark of zo?
Want ik snap het niet.
Dynamic Land, dat lijkt een pretpark.
Nee, het gaat over een computer, maar dan zonder schermen. En dan zie je een presentatie daarover. En ik zie heel veel schermen in die presentatie. Dus iemand moet me dit uitleggen.
Wat?
Ja, ik ben hier zelf nog niet helemaal over uit. En ik had eigenlijk gehoopt dat iemand zoals bijvoorbeeld Annie Jan dat ook gaat bekijken. En ik dan een beetje echt wel de competente mening hierover krijg. Ik ben het ding tegengekomen via. En dat is, we willen het allemaal niet zo toegeven, maar dat is wel hoe wij vaak uiteindelijk natuurlijk keuzes maken. We laten ons beïnvloeden door mensen die we op een manier hoog zien zitten. Ja. En ik zag gewoon ergens op een social media feed van iemand waar ik denk, maar volgens mij, dat is gewoon echt een competent persoon die heel erg doorgronden bezig is. Zag ik deze aanrader van, hier gaan we ooit met het internet naartoe. Dit is de toekomst. En toen ging ik dat even kijken. Het is een beetje de video die ik keek. Dat was dus wel een YouTube-video, maar ik heb nu hier even de website gelinkt en dan daar ook weer een presentatie van. Voelde een beetje start-upy aan. En is een manier die eigenlijk een beetje uitlegt voor wat zou je met computers in public space kunnen doen. Dus ik noemde het internet, maar eigenlijk is dat denk ik niet helemaal juist. Het ging echt meer over computers. En er werden heel fijne vergelijkingen telkens getrokken van hoe wij eigenlijk als mensen interageren en hoe wij nu allemaal gewoon op onze eigen devices zitten, maar niet meer veel met elkaar. Dus zelfs als je op je werk zit, dat je dus met je scherm bezig bent en niet meer met de mensen omheen. Dus, en zij hebben een concept dat heel erg op samenwerking gaat. En dan met een focus op public spaces. En het heeft heel veel te maken met community. En daarom vind ik het heel leuk om aan te dragen. Community en een stukje privacy ook wat erin zit. Maar heel erg op intuïtief hoe wij mensen eigenlijk kunnen communiceren gemaakt. Dus het lijkt een beetje een ander model van hoe computers gebruikt kunnen worden.
Ja, ik heb hem nog niet kunnen bekijken. Want zeg maar, daarvoor heb ik me gewoon niet genoeg voorbereid. Ik heb wel heel even voorbereid. Er zit echt veel meer tekst in dan 60 minuten YouTube short. Of 60 seconden YouTube short. Dus dit zijn heel veel shorts achter elkaar. Dus ik ga uit testen of mijn aandachtspannen dit kan. En daarnaast
Het gaat over samenwerken en samen dingen doen. Ik heb wel een klein beetje gekeken. Het is niet per se dom, wat ik zag. Dus ik ga hem ook gewoon echt kijken. Maar ik weet niet of het een kunstinitiatief is of dat het echt nuttig is. Dus...
Wat een beetje in mij opkomt is... Microsoft had ooit eens een keer van die tafels gemaakt. En dan kon je dus tijdens het eten kon je dus met elkaar spelletjes doen. Dan kon je ook je bestellingen gelijk inrammen. Dus daar had je niet een losse tablet nodig. Moet ik daar aan denken? Gewoon dat in een private space...
Ik denk bijna wel. Dus wat ze doen is eigenlijk grote camera ophangen, daar ook projecteren. En je kunt dan ook met kleine steentjes kun je dingen doen. Je kunt die beter visualiseren. En je kunt heel makkelijk in gewone taal kun jij kleine programma's schrijven. Waar je highlighting mee doet of wat dan ook. Dus het is wel een soort van alsof je... Voor mijn gevoel was het alsof je met zo'n Miro-ding maar dan fysiek op een tafel werkt.
Dat was het stukje wat een beetje tegenstond. Ik ben niet zo'n fan van Miro of post-it sessies of dat soort dingen. Maar
ze hebben ook pilots ermee gedaan met hoe je bijvoorbeeld proteïnstructuren zou kunnen bekijken. Dus ze hebben wel wat verschillende toepassingen. Het was natuurlijk maar een pitch. Maar ik had precies hetzelfde. Dat ik dacht, nou, ik ben er ergens geïnteresseerd omdat het via een bepaalde bron kwam. En omdat natuurlijk de persoon in de video het leuk dan verkoopt, want die is enthousiast. Maar het zegt nog niet veel of dat echt wel hout snijdt. En puur als idee vind ik het een heel leuk concept. Of het echt een toekomst is, weet ik niet. Maar ik vind het wel waard om verder te bekijken. Juist als je aan iets denkt als een Y-conferentie. Juist voor zoiets vind ik het helemaal raak.
Ja. Ik kan me voorstellen.
Nou, is ja. Met het doellijstje.
Nou, weet je, ik ga even kijken of ik het ga uitbesteden aan een stagiair.
Ja. De stagiair natuurlijk.
Zij zo de schuld geven dan.
Ja. Ja, die moet je, ja, maar het is ook altijd de stagiair. En dan specifiek Mendel, waarom is het nou weer de stagiair? Nou, er was een toko die had 445 miljoen investering gekregen van Microsoft. En daarmee waren ze 1,5 miljard waard, ongeveer. En die toko die vertelde dat ze allerlei AI deden en daarmee automatische programma's maakten. Maakten apps dat zo makkelijk iedereen kan programmeren, iedereen kan een app maken. Dat is een soort vibecode, maar dan nog zeg maar een stapje, laten we het juiste woord gebruiken, debieler. En dan zou je zeggen, oh wat goed, leuk, welke AI gebruikten ze daarvoor? Zo, nou, hun domeinnaam eindigt in AI, maar uiteindelijk gebruikten ze gewoon een Indiaanse start-up met hele goedkope programmeurs.
Dus.
Oh. Er zaten 700 India's aan de andere kant te programmeren en jouw app te maken.
Ja. Ik zou me kapot lachen als die dan niet door de Turing-test komen.
Nou,
Die zit natuurlijk ook door de vibecode, zeg maar.
Ja, nee, maar talen horen door Turing-test te komen, niet applicaties, Marcel. Dat is een ander ding. Maar ze hadden dus 1,5 miljard waarde bij elkaar gescamd door 700 India's programmeurs in te zetten, omdat ze het plakketje AI erop deden.
Goeie handel.
Ja.
Dus, en morgen gaan ze door onder dezelfde noemer, alleen dan noemen ze het Bitcoin.
Of Quantum.
Blockchain. De conclusie van dit verhaal is dat ze er 8 jaar lang mee weggekomen zijn, zeg maar. 8 fucking jaar. Ja. Ze zijn nu failliet.
Ja,
met voldoende winst is dat niet erg.
Hebben ze het toch lang volgehouden?
Ja.
Heb je dan 8 jaar lang niet gespaard of zo? Wat is daar gebeurd?
Nee, ze hebben acht jaar lang de toko leeggeroofd.
Als je alleen maar rooft, dan verklaart wel het een en ander. Ja, ik ben ook niet helemaal wakker. Ik ben naar de SIP-conference geweest. Dat was een zware bevalling vandaag. Zo meteen gaan we het hebben over cv's.
Oh, alweer?
Ook dat je nou eerst reclame, dat je zo'n opmaatje deed.
Ja, nee, dat deed ik ook.
Oh ja, met die horen niet. Ja,
nee, je zat vaak weer heel irritant tussendoor.
Nee, maar als ik... Kijk, ik laat niet alle muziekjes in de Jitsi horen. Want dan gaan jullie er doorheen lullen.
En mensen in de studio doen dat nooit.
Dus nee, mensen in de studio lullen nooit door dingen heen. Dus vandaar, supergoed.
Gewoon een teaser omdat we naar de studio moeten komen. Ja,
wij praten er toch doorheen.
Ja. Marcel, wat is er nou weer lek?
Even kijken. Ik zal hem er even bij pakken. Jezus. Ja, ik zie een heleboel...
Zullen we eerst met de 7-1-nummertjes beginnen?
Doe even, voor de meeschrijvers. Doe maar een 7-1-bingo.
De leuk thuis, die nummers.
7-1-2025-5054. En 7-1-2025-5498. En die hebben een score van 4,7 gekregen, allebei.
Oh, dat valt mee.
Een van Canonical en de ander van Red Hat. Dus het zal wel redelijk kloppen. 4,7, dus ik weet niet. Waarom behandelen we hem? Want hij is echt ruim onder de 9,9.
Ja, meestal slaan wij toch pas aan als het echt een 10 is.
Misschien is het omdat we nog wel eens wat Linux-nerds hebben. En specifiek deze zit in systemd-core-dump.
Ik heb systemd altijd... nu ga ik een paar mensen op hun tenen trappen... maar ik heb systemd altijd een raar ding gevonden.
Ja, dat is het ook. Maar systemd core dump is nog een specifiek dingetje. Dat maakt namelijk een core dump handler. Die schrijft het geheugen van het proces weg als jouw proces heel specifiek wat fout heeft gedaan. En dan hebben ze ook nog wat met apport. En dat werkt ook hetzelfde bij Ubuntu. Die zijn stuk nu.
Oké.
En die zijn behoorlijk stuk.
Maar dat komt voornamelijk omdat je al op de machine moet zitten om wat te doen. Daarna is het gewoon een beetje stuk. En ze kunnen de core dump bijvoorbeeld van een check password. Je kunt zeggen, hey, check het password even. Nou, die draait als root, want die moet de wachtwoordval kunnen lezen om jouw wachtwoord te controleren. Uh-huh. Dus weet ik mijn wachtwoord nog, daar hebben ze een programmaatje voor. En die kan de wachtwoorden lezen. Die kun je laten crashen, zeg maar. Dat is, zeg maar, laten core dumpen. Dat kan met redelijk veel processen in Linux, eigenlijk bijna alles.
Oh, en dan dropt
een foutje hierin kun je dan de wachtwoordenval uitlezen. En ja, die kun je door een hashcracker gooien... en dan hopen dat iemand slechte wachtwoorden heeft ingesteld, bijvoorbeeld.
Ik vond dit al raar, want ik zag hier iets staan. Ik denk, die dumpt etc. Shadow. Die is alleen readable by root. Maar dus dat systemd core dump, dat loopt als root.
Nee.
Check password. Als die crasht...
Even een stapje terug. Ja? Op het moment dat er... je hebt bepaalde processen die hebben rootrechten nodig... om hun ding te kunnen doen.
Ja.
Dus er zijn trucjes om één procesje... even tijdelijk te laten draaien... als de eigenaar van dat proces... Ja. Van de file. Dus degene van wie de file is. Root in dit geval. Zo wordt die dan ook uitgevoerd. Het is een extra bitje in de... schrijfpermissies.
Zuid is dat.
URI.
Ja.
Als die aanstaat, dan draait het dingetje dus als root. Dan zul je dus in feite gewoon... het knechtje naar de kluis. En precies op het moment dat hij in de kluis staat... met de waardevolle spullen in zijn hand... dan sla je hem neer.
Ja. Maar die dump... als die crasht... dan doet hij dus een dump van de hele shadowfile.
Nou ja, van alles wat hij in zijn geheugen heeft. En aangezien hij net met alle waardevolle spullen in zijn handen stond...
Ja.
Heb je dus de hele file.
Weet ik.
Ja, dat... vandaar dat die wel redelijk relevant is voor ons. Oftewel, update je Linux-systemen gewoon weer netjes. En tot nu toe, als je lokaal een hacker hem heeft geëxploit... door de shredder ermee, hè, zoals altijd. Maar verder...
Kijk, en we hadden voor systemd hadden we natuurlijk init met init-tab. En dat werkte maar wat traag. Systemd heeft best wel een aantal problemen die we met init hadden heel mooi opgelost. Maar vervolgens zijn ze gaan expanderen. En nou is de systemd doet alles. En ook je DNS-resolving. Nou, die DNS-resolver van systemd, die is echt ruk. Die is gewoon ruk. Je hebt hier een werkstation en na 3 dagen resolve die in 1 keer niks meer. En je krijgt ook geen foutmeldingen in je syslog of zo. Nee. En dan denk je, waarom kan ik nou niet meer naar websites? Waarom werken dingen niet meer? Er is niks in de syslog terug. En dan ga je zoeken, want het is altijd DNS. En dan blijkt dus dat die systemd-resolver gewoon... ik ben er niet meer. Nou, dus die heb ik nou op de cron-tab, dat die echt elk uur herstart wordt. Dan is het probleem weg. Ja, wat is dit? Alsof een resolver zo ontzettend moeilijk is. Het is echt... Nou,
ja, Jeroen, goed dat je dat vraagt. Ja, resolve is echt ontzettend moeilijk. Dat blijkt het probleem te zijn. Maar ik ga er eigenlijk van uit dat, zeg maar, iedereen En sorry dat ik nou Bert en wat andere mensen vast tegen de schenen schop, maar Wietse Venema ook. Maar iedereen die zeg maar een DNS-server, resolver of een mailserver schrijft, ja, dan moet je toch wel ergens gewoon een beetje gestoord zijn.
Ja, een resolver, elk ding wat dus een DNS-query in je systeem loopt via de resolver en die heeft een lijstje met DNS-servers die een vraag aan stelt.
Nee, zo
hoe moeilijk is dit?
Nee, dit is echt veel moeilijker dan je denkt en dat is het probleem. DNS is niet simpel.
Ik hoor een special aankomen over DNS.
Ja,
we kunnen wel. Het is de schuld van. Nou, DNS kunnen we wel een keertje opnemen. Dat is niet erg.
Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
Maar dan moeten we een DNS-expert uitnodigen. En dan kunnen we
en
echt gewoon.
Ja.
Pits gewaaid.
Die willen wel jaren in de studio. Nou, jaren, maar die willen wel een tijdje in de studio.
Die is druk.
Ja, maar is dat een expert?
Bert? Ja, die weet wel dingen van DNS, ja.
Dus vandaar dat ik hem subtiel soort van misschien beledigde door te zeggen dat je toch wel een beetje zeg maar een tik in je hoofd moet hebben als je aan dit soort systemen werkt. Maar,
dat is hij vast met je eens.
Nee, maar denk
dat
je kan nou, hem toch ook subtiel uitnodigen dan gewoon.
Dat Bert Hubert een tikje in zijn hoofd heeft. Dat is niet zo handig, hè?
Jawel, want dat vindt hij zelf ook.
Ja, oké, dat komt wel. Ergens wel.
Dus ik denk dat zo'n beetje iedereen binnen de scene die daar een beetje competent voor is sowieso een redelijke klap gehad heeft. Want anders functioneer je daar niet in. Dus dat klopt wel.
Ja, oké.
Ik denk, Buck, dat het tijd wordt voor een short waarin je Bert Hubert dan weer uitnodigt of zo. Want dat schijnt te werken. Als jij een short doet, is het gratis werk of zo.
Hij heeft laatst aan mij verteld dat hij wel een keertje langs wil komen. Dat is geen probleem. Dat heb ik gewoon netjes gevraagd.
Alleen die agenda, hè? De man heeft het druk. Ja, en gelukkig maar, want hij houdt zich bezig met best wel belangrijke zaken. Dus,
ja, dan heeft hij ook nog, hij heeft het ook nog privé druk, de belofte die laatst.
Dat is ook belangrijk.
Ja, dat is misschien ook wel belangrijker.
Ook nog wel belangrijker. En daarin riep hij ook op om te doneren aan zeg maar een fonds voor de Oekraïne, waar we af en toe wat mee van doen hebben, een aantal van ons.
Kan dat nog in de show notes?
Ja, die kan absoluut in de show notes.
De mail kan er wel in van mij, hoor.
Ja, ik vind het helemaal goed.
Ik weet niet of dat in de characters past, maar daar kunnen we altijd naar verwijzen.
Deze linkje
maar ook, heb je IT-apparatuur over? Serieuzere IT-apparatuur, dus niet je 10 jaar oude Asus-router of...
Fortinet
of zo. Nee, maar heb je wat serieuzere apparatuur over? Gigabit switches, dat soort dingen. Zeker met uplinks, maar ook PC's die een beetje courant zijn. Al dat soort dingen, laptops. Per pallet nemen we gewoon aan. Dat komt allemaal goed terecht. Dat kunnen we bewijzen. Geen enkel probleem. Wij regelen alle shipping die kant op. Wij regelen dat het op de goede plekken terecht komt. En heb je zelf vriendjes daar zitten, regelen we ook dat ze daar terechtkomen. Dat is geen enkel probleem.
Ja, top. Dat kunnen we nog even in de show notes bijzetten. Over privé gesproken. Als je nou privé een beetje in de knoop zit en je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. GGZ doet het ook niet helemaal lekker.
De wachtlijsten zijn een beetje.
Ja, een beetje. Marjolein die wilde ook eens een keertje praten met iemand. Van, god, misschien heb ik wel iets met hoogbegaafdheid. En die staat al 2 jaar op de wachtlijst van de wachtlijstbemiddeling. Dus het kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, hey, is een AI-therapeut niet een goed idee?
Wat een goed idee, nee.
Ja, het antwoord is nee.
Nee,
de antwoord is om meerdere redenen nee. Want de goede ideeën weten we al, zeg maar, dat de mensen zijn gedreven tot zelfmoord door hun AI-chatbots en nepvriendinnetjes en chatbots en al dat soort dingen. Want AI is gewoon kopiëren van andere domme dingen die gezegd zijn en dat gebeurt. Maar er blijkt nog een risico aan te zitten.
Ja, mensen kunnen bij die informatie.
Ja, zeg maar, als je met je meta-chatbot AI gaat surveillancen en al dat soort dingen, dan gaat doen, dan wordt dat allemaal opgeslagen. Is allemaal terug te voeren naar jou. En ja, als je dan zeg maar een onder een bruinhemde regering krijgt die bepaalde groepen mensen wil gaan targeten, dan kunnen ze gewoon op Facebook eruit vissen. Dat is gewoon veel makkelijker.
Ja, dat was sowieso al een beetje het probleem met Facebook. Van ja, alles wat je daar zegt zal tegengebruikt worden. Niet kan, maar zal. En die blonde wortel is natuurlijk gewoon het bewijs dat het helemaal verkeerd gaat daar. Nou, dit komt van Dani op de Discord. En die zegt, hey, dit is een regering die sowieso niet heel blij is met neurospicy of neurodiverse mensen. Die willen ze opsluiten in kampen. En dat hebben we al een keer gezien. Dat is niet een heel groot succes, blijkt. Dus,
ligt aan.
Ja, nou ja.
Met welke bril je dat bekijkt?
Ja.
Het was best succesvol.
Ja, dat wel. Qua cijfers was het, het is wel gelukt. Maar het is niet ethisch.
Nee, dus zeker niet.
Nee, het mag niet.
Dat is jaren 50 zelfs.
Dus. Maar we hebben nou weer zo'n mafcase rondlopen. En dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. Dus, en voor de mensen die denken, ja, weet je, maar dan tegen de tijd dat het echt eng wordt, dan hou ik mijn waffel wel. Ja, dan ben je te laat.
Ja, dat denk ik niet.
Nee.
Want dan hou je inderdaad je waffel wel, maar dat heeft een andere reden.
Ja.
Dat dus, ja.
Ja. Dus ik vond het wel een goed stuk. Dani heeft een stuk van TheVerge.com gedeeld, dat daarop ingaat. En dat staat ook in de show notes. Ja. Dus, ik denk wel een biertip zijn, hoor niet?
Ja, time management gezien wel, ja.
Ja, hè? Ja, want we hadden afgesproken niet zo lang.
Ja, dat is nu.
Ik heb bier. Kijk. Ik ga even de fles pakken.
Oh, duurt lang. Ondertussen zeg ik hij dat ik aan dezelfde cola zit als vorige keer.
Hij gaat hem bij Ad halen, die fles.
En ik heb daar nee. de vieze variant van. Dit is niet goed. Deze
maar ik kan wel zien waar die is. Dus.
Dus jij weet nu waar het bier woont.
Er wordt gerommeld. Ja, dan komt hij teruglopen.
Ja. Verslaggever.
Onze verslaggever ter plaatse. Die vertelde even wat er gebeurt.
Ik zou bij de buurman wat gaan drinken. En ik heb dus uit de supermarkt gewoon, standaard toch, een triple kameliet.
Oh, die is fijn,
een
grote fles. Oh. Dat is wel een ander flesje dan ik gewend
ben. Het is Frankrijk, hè? Okay, alles ziet eruit als champagne.
Dat is best wel een serieuze fles, dit.
Nou, leg me wat koud, ik ben onderweg.
Hey, en speaking of which, jullie, een aantal van ons gaan... Ja, richting Drankrijk, had ik begrepen.
Ja, dit helpt. Ja.
En wat kunnen we daar verwachten? Wil je nog iets over kwijt even? Of is dat nog niet bekend?
Nou, we hebben een whiteboard gemaakt hier. Marleen en ik.
Ja.
Met een voorbeeld activiteitenlijst voor de dagen dat ze hier zijn. Dan kunnen ze uitkiezen wat ze zouden willen doen.
De tuin doen en zo.
We zijn met Ad al op pad geweest vandaag. Ja. En we waren bijvoorbeeld vandaag bij Opus Gothique. Dat kun je denk ik online wel vinden. En dat blijkt, dat was een professor aan de Sorbonne in Parijs. En die hield zich bezig met archeologie en van architectuur. En die werd gefascineerd door gotische vorm. Want je had eerst had je de Romaanse vorm, die was rond. En dan heel het gewicht werd daar buiten geduwd. En als je dan een gotische vorm had, dan werd het gewicht wat erboven zit naar beneden geduwd. Dus dat was een architectonische innovatie. En die man in zijn dertiger jaren, zou ik maar zeggen, die raakte daardoor gefascineerd en in zijn hoofd ontstond het idee voor het maken van een soort gebouw waar al die verschillende gotische vormen en zo in zouden langskomen. Ondertussen, we hebben hem vandaag gezien, is die man schrik niet 98...
Oh ja.
En in die tijd heeft hij 7000 zandstenen sculpturen gemaakt van die allemaal moeten komen in dat gebouw. Dat gebouw dat wordt gebouwd, daar zijn we vandaag geweest. De kelderverdieping is af, er zitten geheime gangen in, er zitten verborgen deuren in. Er zitten prachtige dingen, maar het draait allemaal om gotiek. Hè? En de gouden... weet je dat ook? Gouden regel? Nee, je weet wat ik bedoel.
Gouden snede.
Gouden snede, dank u. Het is echt waanzinnig. Het is echt gewoon een mooi verstopt geheim in feite.
Maar hij is gewoon een nerd, alleen in een behoorlijke niche.
Ja. Ja.
En, of in een nis, hè, zoals je het dan heet.
Een nis. Ja.
Ja. Ja. Ja, Opus Gothique. Dus als je net de website al even de URL in de show notes zet,
ja, die
dan
heel
graag. Ja, dat vind ik erbij.
Het is inderdaad hartstikke tof om te zien. En ik heb zoiets van, nou, als ik volgend jaar weer in de buurt ben, dan wil ik kijken hoe ver ze dan zijn. Want het is...
Ze hebben 16 jaar bezig met bouwen en ze hebben nog ongeveer 16 jaar nodig. Maar de stenen... Die heeft dus die man van 98. Die moet er nog 7. Hij moet nog 7. 7000 heeft hij al af.
Wacht even.
Magazijnen vol met stenen, die moeten in dat gebouw verwerkt worden.
Ja, wacht heel even, want Ad heeft ook de microfoon aanstaan. Dat
nee, het dat was, de laatste seconde was al gecorrigeerd, Mendel.
Oh. Ja. Oké. Okay. Marco, ja, gaan we nog iets van jullie horen? Angry Nerds technisch, zeg maar, en français. Gaan jullie wat doen daar vanaf? Of live of zo? Want Ad kan dat, natuurlijk.
Ja, wij kunnen dat hier sowieso. Alleen, het ligt er maar net aan hoe
snel die trippelkameliet gaat.
En niet alleen dat. Ik weet dat er meer sapjes zijn in deze kontrijen. Dus,
we
hebben hem al een paar keer genoemd in de dranktip.
Ja.
De Crémant.
Oh ja, Crémant is lekker. Ja.
Crémant de Bourgogne.
Ik hoor het al, er wordt helemaal niks uit. ik hoop wel dat jullie een goede reis hebben en een goede reis terug ook weer. Zorg dat er voldoende tijd zit tussen het nuttige en het weer in de auto stappen.
Ja.
En volgende keer dan is er weer een Angry Nerds. Tot dan.
Hoi. Volgende
vraag. Tot
ziens.